Jullie mogen gaan naar Johannes hoofdstuk 17. We gaan lezen. En als we het gelezen hebben, dan gaan we bidden en vragen of de Heer ons wil leiden. Want we zijn in een zeer gedetailleerde studie bezig over wat heeft Jezus nu werkelijk aan het kruis gedaan. En dat is een van de meest fenomenale studies. We zullen daar nog voor weken in zitten. En ik denk zelfs dat wij over de kerst heen gaan. Ja, dat denk ik wel. Als de Heer mij niet eerder thuis haalt of terugkomt, want dan heb ik niets meer te vertellen, dan zult u het zien. Oké? Dan zwijg ik. Dan is het de Heer aan het woord. Dan stopt mijn taak. Johannes hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 10 lees ik. Als begin, ik ga door het hele hoofdstuk heen. Ik heb ook niet een specifieke outline, u zult hem straks wel krijgen, maar ik hou me daar helemaal niet aan. Het is gewoon dat de teksten erop staan, waar ik vandaag doorheen ga. Ik ga door heel Johannes hoofdstuk 17 heen. Ik maak een paar sprongen, maar in hoofdstuk 17, de eerste 10 versen, blijf ik wat langer dineren met u. En dit sprak Jezus. Oh, wacht even, voor ik ga lezen. Wij zitten op het punt in het leven van Jezus dat hij het hoge priesterlijk gebed bidt een paar uur voor zijn kruisiging. We zitten dus in de bovenzaal met al zijn vrienden bijeen. Judas is inmiddels gevlucht en dit is zijn gebed. En het is een zeer cruciaal gebed. En dan gaan we daar verder over nadenken, zodat u een beetje weet waar we landen. Dit sprak Jezus. Hij hief zijn ogen ten hemel en zei, o Vader, de ure is gekomen. O verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. En dit nu is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu, verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoren u toe. En gij hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard. En nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze aangenomen en in waarheid erkend. Dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Luister en huiver voor dit vers. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. En al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. Tot zover. Vader, wij mochten hier deelgenoot zijn van een gebed van onze Heer Jezus Christus. Het meest integrerende gebed tussen vader en zoon. En mocht als het ware deelgenoot zijn bij het lezen van deze tekst tussen de communicatie van de Vader, van de Zoon naar de Vader. Een gebed binnen die drie eenheid. Een meest intieme relatie die wij maar kunnen voorstellen. Dit is werkelijk aan de voeten zitten van de Heer Jezus en luisteren welke woorden Hij tot zijn hemelse Vader spreekt. God de Zoon in gesprek met God. De Vader. Het enige dat wij dit kunnen begrijpen, Heer, is als wij u kennen, Heer Jezus, als onze persoonlijke Heer en Heiland. Als wij berouw en inkeer getoond hebben van onze eigen ikgerichte wereld en ons ikgerichte leven en ons met berouw en inkeer bij u gekomen zijn en zeggen, wij staan schuldig voor u. Dat u ons geloof gegeven hebt en vertrouwen op u en dat u onze ogen in geestelijk opzicht geopend heeft, opdat wij u kunnen zien, heerlijkheid, wie u in werkelijkheid bent. De wereld heeft de mond vol van de Heer Jezus als historisch figuur. Hier zitten wij als gelovigen bijeen. Zij die geloven en belijden dat Jezus Christus niet een historisch figuur is, maar de Zoon van God. Zoon van de waarachtige God, God zelf. Vader, zo komen wij dan tot u om te vragen of u uw woord tot ons wil laten spreken. In grote volheid. Voor de heerlijkheid van uzelf. Want daar bad u voor, Heer. Dat u verheerlijkt werd. Laat ons zien wat in deze tekst zit, Heer. En er zit veel meer in dan mij 50 minuten gegeven is om te vertellen. Heer, dit vragen wij in grote afhankelijkheid van u. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Ik heb u de afgelopen weken meegenomen naar, je zou kunnen zeggen, de evangelische wereld. En de kerkgeschiedenis in tweeën gesplitst. Maar de ene helft gelooft dat Christus voor alle zonden een offer is geweest aan het kruis van Golgotha. Waar ik aan probeer te tonen dat Christus aan het kruis gestorven is voor de uitverkorenen. Zij die voor de grondlegging van de wereld als geschenk van God de Vader aan de Zoon gegeven is. Daar ging Christus voor aan het kruis. Ik heb u de vorige keer het argument laten zien van eenheid in de drie-eenheid. Wel, de eerste keer was het een stukje kerkgeschiedenis. De vorige preek, vorige week, was het eenheid in de drie-eenheid. Waar de Vader, als het ware, zijn Zoon voorzond naar deze wereld, was hetgeen waar Christus voor aan het kruis ging. Er is een eenheid in de drie-eenheid. Ik hoop dat het u geholpen heeft in uw denken. Dat u inderdaad ook daar kon zitten en zeggen van, ja, dit is wat ik zie in Gods woord. En de enige reden dat ik dit doe om is zodat u straks aan het eind van deze serie een zicht op het kruis van Christus heeft die u voor die tijd nooit gehad heeft. Dat is het doel voor mijzelf. Omdat het kruis onuitputtelijk is. Het kruis is onuitputtelijk. We gaan hier niet spreken over algemene zaken. Ik ga naar details en als u uitzoomt, pech. Maar dan is het inderdaad niet erg. Maar ik hoop dat u later mee kan schakelen en dat u inderdaad nog eens een keer teruggaat en zegt, wat was daar gezegd? Ga hier overheen, want dit is cruciaal in uw geloofsleven. Dit is het fundament waar alles van afhangt. Ik heb u meegenomen naar de vijf stellingen van die voortkwamen uit de Dordtse leerregels van 1619, waar de vijf punten van het Calvinisme uit voortgevloeid zijn. En die vijf punten zijn totale verdorvenheid, onvoorwaardelijke uitverkiezing, en wij zijn bezig met het middelste punt, beperkte verzoening. Oftewel, ik heb dat ook genoemd, specifiek bepaalde verzoening. Specifiek bepaalde verzoening. En ik kan u zeggen dat vandaag gaan we spreken over het volgende argument om dat punt aan te tonen. De exclusiviteit van Jezus zijn priesterschap. Ik denk dat het ook boven de schema staat, klopt het? Preekschema? De exclusiviteit van Jezus priesterschap. Ik denk in uw eigen leven kent u dat ook wel. Ik heb dat tenminste wel, dat ik wel eens word uitgenodigd bij mensen. En dan vragen ze, Erik, wil jij volgaan in gebed? Meestal wordt het gedaan. Je bent tenslotte voorganger. Je bent iemand die de Bijbel kent. En niemand wil natuurlijk zijn handen daaraan vies maken of vuil maken. Zo van, wel, we geven hem de eer. En dat doe ik graag. Maar ik zal u wel vertellen, soms dan is het wel eens afwegen, wie heb ik om de tafel zitten? Is het niet? Soms heb je wel eens een keer de indruk dat je inderdaad maar moet zeggen van, wel, ik kan hier inderdaad gaan de diepte van mijn theologie en de grootheid en de glorie van het kruis hier naar voren brengen, waar je weet van, daar zitten mensen die langzaam maar zeker uitzoomen. Oftewel, wat doen we dan? Dan pas ik mijn woorden aan. Ja. Toen mijn kinderen klein waren, sprak ik ook niet over de soevereiniteit van God en over de exclusiviteit van Jezus' priesterschap. Ik heb het geprobeerd. Maar al heel snel kwam daar een speeltje en je pas je aan. Maar als ik mij thuis voel, zoals hier vaak, bij u, mijn vrienden, mensen die het vaste voedsel van Gods woord aankunnen, dan kunnen we alle registers opentrekken van onze theologie. Dan kunnen we alle registers van onze woordenschat opentrekken. En dan bulken we daar een gebed uit van openheid en vrijheid. Van een heerlijke communicatie met mijn hemelse Vader, waarvan ik weet iedereen is mee. Dat is wat de Heer Jezus hier vandaag doet. God de Zoon, die spreekt met God de Vader. En hij houdt niets achter. Hij is aan het spreken met zijn hemelse Vader en hij trekt alle registers open die hij op dat moment voor zich heeft en waar onze hemelse Heer over wil spreken. En hij spreekt met grote vrijmoedigheid. Maar hij spreekt over dingen die zijn zo hoog, breed en diep, dat wij daar eens wat dieper bij na moeten gaan denken. Het is een ontzagwekkelijke diepte die wij hierin gaan. Een gebed van ongekende diepte. En als u hem nog niet goed heeft meegekregen, lees hem eens een paar keer door de komende week. Maar wat valt ook op? Dat de woordkeus heel eenvoudig is. Hele eenvoudige woorden als je het leest. Het is prima te volgen voor een kind. En toch een ongekende diepgang. En dit is dus een gebed. Moet u zich voorstellen, enkele uren voor de kruisiging. Zo begint de Heer Jezus ook, hè? Voordat we de tekst induiken. De ure is gekomen. Dit is niet het gebed van Gethsemane, dit is het gebed, en we noemen dit ook wel het hoge priesterlijk gebed. Zo kennen wij het, want Jezus bidt tot de Vader en hij pleit hier. Hij doet voorbeden. En waarom noemen ze dit het hoge priesterlijk gebed? Omdat Jezus inderdaad hier voorbeden doet. En dat is wat een priester deed. En voordat we verder gaan, wil ik u even uitleggen wat een priester een beetje doet. Zullen we even naar Hebreeën gaan, hoofdstuk 5. Maar Jezus, in dit gebed als het ware, wandelt het heilige der heiligen van de Vader binnen. Met zijn gebed komt hij tot de Vader. En we staan aan de voeten van de ware hoge priester die voor zijn kinderen pleit. Maar wat doet de hoge priester? Er is een verschil tussen een profeet en een priester. Ja? Heel eenvoudig, wat is een profeet? Een profeet brengt Gods boodschap bij de mensen. Vertegenwoordigt God bij de mensen, kunnen we begrijpen, hè? Wat doet een priester? Precies tegenovergestelde. Vertegenwoordigt de mensen bij God. Hele Oude Testament, alle priesters. Ja? Vandaar dat in de katholieke kerk dit nog steeds aan de gang is. Dan heb je nog steeds een priester nodig om tot God te komen. De Bijbel leert dat het niet zo is. We hebben maar één hoge priester en dat is de exclusieve priester. De hoge priester Jezus Christus. Hoofdstuk 5 vers 1. Gewoon even kort. Een priester vertegenwoordigt de mens bij God. Hoofdstuk 5 van Hebreeën. Want elke hoge priester. En Hebreeën is natuurlijk geschreven voor de Oude Testament. Of de Hebreërs die inderdaad zeiden van waarom hebben wij Christus nodig? Waarom Jezus Christus? En dan gaat het uitleggen. Want elke hoge priester die uit mensen genomen wordt. Ja, zoals de alle priesters uit het Oude Testament. Treden voor de mensen op bij God. Dat is helder, hè? Om gaven en offers te brengen voor zonden. Een priester treedt op voor mensen bij God. Zien we? Maar hij kon zichzelf ook niet aanstellen. Kijk maar eens naar vers 4. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan. Ik ben even vergeten wat de HSV daar zegt, maar het komt er gewoon op neer. Heel, heel eenvoudig. Niemand kan zichzelf hier aanstellen. Niemand kan zelf priester worden. Doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegerekend hoge priester te worden. Maar hij die tot hem sprak, en dat is God de Vader die tot de Zoon sprak, mijn Zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En zoals hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening of de orde van Melchizedek. Zie je, hiermee toont eigenlijk de brief van de Hebreeën aan dat Christus een veel hogere priester is dan de Oude Testamentische priesters. Dit is de enige priester die werkelijk priester is tot in eeuwigheid. Die door God zelf is aangesteld, eens en voor altijd. En hij treedt op voor de mensen bij God. Dit is wat Jezus doet. Dit is wat Jezus in zijn rol als hoge priester doet. Hij vertegenwoordigt zijn mensen bij de Vader. Om te pleiten. Gaan we eens naar hoofdstuk 9 van Hebreeën. Hoofdstuk 9 vers 24. Want Christus, 9:24, want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Dat was hier op aarde zo, toen de tabernakel gemaakt was. Toen de tempel gemaakt was. Ja, niet met een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf. Om thans, luister goed, ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Oftewel, Jezus Christus als de hoge priester is bij God de Vader gekomen en pleit ons ten goede. Hij vertegenwoordigt ons, zij die de Heer Jezus kennen als persoonlijke Heer en Heiland, bij de Vader. Nu, heel simpel is de vraag, wie vertegenwoordigt Jezus bij de Vader? Voor wie pleit Hij? Voor wie is Hij de ware hoge priester? Voor wie staat Hij voor de Vader op dit moment en pleit? Voor wie? En dat wordt beantwoord in Johannes hoofdstuk 17. Dat wordt beantwoord in Romeinen hoofdstuk 8. En daar gaan wij doorheen en aan het eind hoop ik, als ik tijd heb, nog terug te komen bij hoofdstuk, of bij Hebreeën. Dit is wat een priester doet. Dan heeft u enigszins een beeld wat een hoge priester is, die vertegenwoordigt de mensen bij God. Je mag teruggaan naar Johannes hoofdstuk 17, want daar blijven wij in. Tot nadere orders. Dank u. En dan gaan we niet erbuiten. We blijven gewoon door de tekst heen, want deze teksten zijn rijk genoeg om lang in te dineren, maar ik richt mij specifiek op één zaak. Want, luister goed, er is een onlosmakelijk verband tussen voor wie Jezus stierf aan het kruis en voor wie Hij pleit bij de Vader. Voor wie stierf Hij aan het kruis, is bepalend voor wie Hij pleit bij de Vader. In dat verband wil ik aanleggen vandaag, zodat het kruis voor u helderder wordt en dat u inderdaad weer wegloopt. Wat een argument. Dat Christus, en luister eens, kijk maar even naar vers 9 van hoofdstuk 17. Daar zit de sleutel. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld. Maar voor hen die Gij mij gegeven hebt. Als u hier vandaag voor het eerst bent en u wil weten waar dat vandaan komt, die term die u mij gegeven hebt, moet u even naar de website gaan en de preek van vorige week luisteren. Goed, wij gaan naar Johannes hoofdstuk 17 en ik begin gewoon bij vers 1. Ik heb het u al gezegd, een paar uur voor het sterven van de Heer Jezus Christus. Het is moeilijk om deze woorden te overschatten. Hè? Het is moeilijk om deze woorden inderdaad te klein te maken. Wij kunnen deze woorden niet groot genoeg en niet helder genoeg en niet glorieus genoeg maken. Het is een gebed van de Vader tot de Zoon enkele uren voor zijn sterven. Hier moeten wij luisteren. Er zijn veel dingen die de Heer Jezus gezegd heeft, maar hier is er een duidelijk onderscheid. Waarvan we dus kunnen zeggen, en dit is mijn stelling, Jezus pleit voor ons en Hij pleit niet voor de wereld. Begrijpt u dat uit vers 9? En dan wil ik u aantonen dat dit spreekt over het offer wat Hij bracht. Hoofdstuk 17, vers 1. Dit sprak Jezus en Hij heeft zijn ogen ten hemel en zeide, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. De uur is gekomen. Nou, vanuit onze studie in Marcus, wat is het centrale punt waar alles heen leidt? Het kruis. Het kruis is de climax. Enkele uren voor de Heer Jezus vandaan komt het summum en alles wat voor de grondlegging van de wereld bepaald is, waar het om draait, is het kruis van Golgotha, waar de Zoon sterft voor de zonden van alle uitverkorenen, waar de Vader de volle toorn op de Zoon legt, waar de straf afgewenteld wordt van een ieder die in Hem gelooft. Het summum de Heer Jezus voorstaat en hij zegt, Vader, de uur is gekomen waar het plan van de verlossing allemaal heen geleid heeft. Dat plan wat voor de grondlegging van de wereld, waar alles in stond, we hebben het vanochtend gelezen in Efeze hoofdstuk 11, waar de Heer alles heeft in vastgelegd naar de raad van zijn wil. Dat is niet de grote lijnen van zo zal het globaal gaan. Dat is gedetailleerd tot en met alles staat daarin vermeld. En één ding staat er duidelijk in, dat is het offer van Christus dat voor de deur staat, het climax, over een paar uur. En wat zegt de Zoon dan? Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Maar dit is niet egocentrisch, hè? Dit is niet dat de Heer Jezus daar voor zichzelf staat op te pochen en zegt, Heer, verheerlijk mij, maak mij weer in de volle glorie die ik voor mijn menswording had. De discipelen hebben het enigszins gezien, drie althans. Toen als het ware het kleed van zijn mensheid oprolde en een licht te zien was, zo helder en fel als geen licht op aarde te zien was. Maar de Heer Jezus vraagt dat niet, want kijk wat zegt hij eruit, opdat uw zoon u verheerlijkt. Als de zoon verheerlijkt wordt, wordt de vader verheerlijkt. In dat uur. Op dat speciale moment. Weet u wat hier zo duidelijk staat? In dit stukje. In dit vers. Dat het in de verlossing helemaal niet om ons gaat. Het gaat helemaal niet om de mens. De mens staat niet centraal. Oh, zo denken wij wel. We leven dat we centraal staan. Voordat we de Heer Jezus kenden. Het gaat helemaal niet over ons. Het gaat over de heerlijkheid van de Zoon en de heerlijkheid van de Vader. Daar draait het hele verlossingsbelang om. En bij het kruis van Christus is de heerlijkheid van God op een fenomenale wijze te zien. Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, die de woede en de toorn opgewekt heeft van alle zonde, van allen die geloven en van de hele wereld. En de Vader die dumpt als het ware zijn hele toorn van alle gelovigen op zijn Zoon. En de Zoon die dat weerstaat. We zien daar de genade van God verworven. Gods liefde voor de mens. Ik kan geen plaats bedenken in de geschiedenis, in de Bijbel, dan het kruis waar de karaktereigenschappen van God, de heerlijkheid van God, zo helder te zien is als het kruis. Dat is wat Jezus hiervoor bidt. Dat ik u verheerlijk, op dat uur, Heer. Verheerlijk uw Zoon, op dat uw Zoon u verheerlijke. En als de Zoon verheerlijkt wordt, dan wordt de Vader verheerlijkt. Vers 2. Ik ga er gewoon doorheen, hè. Ik hoop niet dat het een running commentary wordt. Ik loop niet als een commentator doorheen, maar gewoon om ergens heen te gaan in ons denken. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. De mensheid in tweeën gesplitst. Zie je dat? Alle leven, alle vlees, als ik het goed lees, ja. Heer Jezus heeft macht gekregen over alle vlees, over alles wat leeft, over alles wat er is. Om al wat gij mij gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. De Zoon heeft absoluut gezag, autoriteit en glorie van de Vader gekregen. Omdat hij Gods Zoon is die aan het kruis stierf. En het recht verworven heeft van alle gezag, autoriteit en heerschappij. Over alle mensen. En dat was noodzakelijk, want de Heer moet gezag hebben over alle mensen om gezag te kunnen hebben over een kleinere groep. Welke groep is dat? Om al wat gij mij, of al wat gij hem gegeven hebt. De Vader heeft voor de grondlegging van de wereld een groep mensen aan de Zoon gegeven als geschenk. En gezegd, Zoon, dit is voor jou. En de Zoon ontving dat, dat hebben we vorige week gezien, en ontving dat en zei, Vader, ik wil alles doen wat er nodig is om deze groep voor mijzelf te verwerven. Daar wil ik voor aan het kruis sterven. Dat was ook noodzakelijk. En voor die groep, wat zegt de Heer daarvan? Om al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Om een deel van de ondergang te redden. Een kleinere groep, in het grote geheel. Dit zijn de uitverkorenen. Dit is het geschenk van de Vader aan de Zoon, een liefdesgeschenk. En deze groep krijgt eeuwig leven. Als wij een eeuwig leven denken, dan denken we dat is een leven wat niet meer stopt. Het is eeuwig. Nee, het is een kwaliteit leven. Het is een bepaalde kwaliteit. Het is niet een kwantiteit van het stopt niet meer. Dat is ja, dat zit erbij in. Maar het is niet zozeer de kwantiteit, het is veel meer een kwaliteit van het leven. Het is een kwaliteit van het leven. Kijk maar eens bij vers 3. Want wat is het eeuwig leven? Wel, dit is nu het eeuwig leven, zegt de Heer Jezus, dat zij u kennen. Dat ze u kennen. Hier zit die intieme liefdesrelatie van alles wat gegeven is aan de Zoon. Dat zijn al die mensen die u kennen, Vader. Die u lief hebben, die voor u willen leven. Die volgens uw woord en uw geboden willen leven. Die zich berouw en inkeer hebben getoond. Die in geloof ook zien dat ze een verlosser nodig hebben. Dat ze u kennen. Wat staat er nou nog zo mooi achter? De waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit is waar de Heer voor bidt, hè? Dat zij u kennen. Behoorlijk exclusief, hè? Niet de wereld, zij. En als we nog verder gaan, dan wordt het nog steeds enger. Want Jezus houdt niet op met dit soort termen te gebruiken. Zij krijgen eeuwig leven. Zij zullen u voor altijd kennen. Dit is die intieme relatie die de Heer geeft aan zijn kinderen door de Vader te kennen. Dat zei de Heer Jezus ook, hè? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij kwam om de Vader te uit te leggen. Ja? Johannes hoofdstuk 1, vers 14 is dat geloof ik, of 13. Vers 4 van Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op aarde door het werk te voleindigen dat gij mij gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt, zegt de Heer Jezus. Vader, ik ben gezonden met de opdracht om te sterven aan het kruis. En de Heer die spreekt als het ware al in termen dat het verwezenlijkt is. Hè? Dit hele gebed staat vol met terminologie dat alles verwezenlijkt is. Want het is zo zeker dat een paar uur verderop en daarna 3 dagen later dat graf zal opengaan. Het kruis, dat staat en dat zal gebeuren. Heer, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te doen, op de werk te voleindigen. Wat een harmonie is dit weer. Vader, hier ben ik voor gekomen. Ik heb het voleindigd. Het werk wat u gegeven heeft. Harmonie. De vader die dan de zoon gezegd had, jij moet naar het kruis. De zoon die vrijwillig aanbood, van ik wil gaan. Alles leidt naar het kruis. Alles vloeit samen in het kruis. Natuurlijk, als je gaat kijken, het werk van de Heer Jezus. We hebben wonderen gezien. We hebben zijn onderwijs gezien. We hebben alle tekenen gezien. Het was de evangelie blokken van het werk van Christus. Maar waar leidde het allemaal heen? Naar het kruis. Alles leidt naar het kruis. Daar is de climax. Dat is de opsomming van alles waar de Heer Jezus voor kwam. En als hier staat, ik heb u verheerlijkt op aarde door het werk te voleindigen, dan is dat het kruis hoofdzakelijk waar hij over spreekt. Ja, er komt een opstanding. Ja, er komt een hemelvaart. Ja, er komt een wederkomst. Maar niets van het alles is losgekoppeld van het kruis. Dat is de uren waar hij voor kwam. Aan het kruis, zei de Heer Jezus ook, het is volbracht. Dat zei hij niet bij zijn opstanding. Dat zei hij niet bij zijn hemelvaart. Dat zegt hij niet bij zijn wederkomst. Dat zegt hij alleen bij het kruis. Daar is het volbracht. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Dit is waar de zoon voor kwam. Waar de zoon van zegt, Vader, ik heb gedaan wat ik moest doen en daarin heb ik u verheerlijkt. Daarin heb ik uw naam groot gemaakt. Vers 5. Dan komt er een smeekbede van de Heer Jezus. En nu verheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik zal straks sterven aan het kruis, Vader. Maar mag ik de glorie en de heerlijkheid die ik had voordat ik naar deze aarde kwam in de hemel waar alleen Vader, Zoon en Heilige Geest voor eeuwig in het sublieme heerlijkheid, licht, majesteit bij elkaar waren, waar de Zoon in zijn menswording dat is allemaal opsloot achter een kleed van menselijk vlees, zegt de Heer Jezus, Vader, wilt u mij weer verheerlijken met de heerlijkheid die ik had. Voordat er ook nog maar iets was. Mag ik opnieuw aan uw rechterhand zitten? Mag ik weer de hemel binnenkomen? Alles wat in het eeuwig raadsbesluit was opgenomen, wat de Zoon op aarde moest doen, dat zegt de Heer Jezus, dat is zo zeker dat het gaat gebeuren, dat het is al volbracht. Zo spreekt hij erover. Alles is volbracht in alle volheid aan het kruis. Dat is het gebed waar de Heer Jezus over spreekt. En dan richt hij zich op zijn discipelen, vers 6. Gaan we nog mee? Dit kunnen we nog volgen. Mooi. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En hier zien we de Heer Jezus Christus, de hoge priester, pleiten bij de Vader voor wel een hele specifieke groep. Dat liefdesgeschenk waar ik vorige week over gesproken heb, de eenheid in de drie eenheid. Waar de Heer Jezus zegt, Vader, ik kan alles bespreken met u. Ik zit hier, in alle openheid kan ik met u spreken, ik hoef niets achter te houden. Ik heb uw naam geopenbaard aan een ieder die u aan mij gegeven hebt. Niet aan een ieder die voor mij kiest. Maar die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dit bepaalt de doel en de omvang van het offer van Christus, is het niet? Dit is direct gelinkt aan de reden en de rijkwijde waar de Heer Jezus voor aan het kruis stierf. Hier zien wij het voornemen van de Heer Jezus voordat hij naar de wereld kwam om het plan van God uit te voeren. Hier zien we de omvang van de kruisdood van de Heer Jezus duidelijk vermeld. En hij zegt heel eenvoudig, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoren u toe. Gij hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Welke mensen? Die u mij gegeven hebben. Alle mensen? Nee. De Heer Jezus was heel exclusief. Hier knalt het van de soevereiniteit. Jezus is een middelaar geworden tussen God en mensen. En hij staat daar als het ware en hij zegt, hij pleit nu ook heel duidelijk voor zijn kudde. Die hij als liefdesgeschenk van de Vader gekregen heeft. Hen heeft hij zijn naam bekendgemaakt. En hij zegt heel eenvoudig, Vader, zij behoren u toe. Je hebt ze aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. Dit is een exclusieve groep. Wat u verkoos, heeft u mij gegeven. Ze waren van u. De Vader gaf niet de hele wereld aan de Zoon. De Vader gaf de zijnen. Alles, en dat is het vers van vorige week, Johannes 6, 37. Alles wat mij de Vader geeft, alles wat de Vader aan mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Eenheid in de drie eenheid. We zien hier hetzelfde. Jezus bidt alleen voor de mensen voor wie hij als plaatsvervanger aan het kruis sterft. De uitverkoren behoorden de Vader toe. De Vader geeft ze aan de Zoon. Er zal geen enkele wegvallen. Het werd er nog geborgen. De hand van de Vader, de hand van de Zoon. Veilig. Eens en voor altijd. 6c. En ze hebben mijn woord bewaard. Wel, als dit niet de volharding van de gelovigen is, ze hebben het niet alleen, ze hebben uw woord aangenomen, maar ze hebben het bewaard. Hier zit een stuk volharding in. Ze zijn staande gebleven. Ze hebben het gehoord en ze zijn staande gebleven. En wie zit er eigenlijk bij de Heer Jezus aan de tafel op dit moment? Nou niet, geen 12 meer. Maar de 11. Jezus in dit gebed trekt een duidelijke streep in het zand van de mensheid. En zegt, dit is wat ik voor pleit. Die u mij gegeven hebt, heb ik aangenomen. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Ze hebben uw woord bewaard. Wie het woord van God bewaart, is degene die het aanneemt als waar. En zijn leven naar opbouwt en zegt, ik streef daarna. En dat is het hoogste gezag voor mijn leven en niets anders. Vers 7. En nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Nu! Oh, prijs de Heer dat we dit even mogen lezen, is het niet? We zitten in onze studie in Marcus en we hebben al die ongein van die apostelen gezien. En zelfs voor het avondmaal, na de voetwassing, zitten ze nog te argumenteren van, en wie zou nou eigenlijk het grootste zijn? Wie zou eigenlijk de big boss zijn? Wie is nou de chief? de chief captain van de 11 discipelen die erover zijn. De Heer Jezus zegt bij dit gebed nu. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Eindelijk zien ze dat ik de zoon ben die alles ontvangen heb. Dat ik alles wat ik doe volledig in harmonie met de wil van de Vader is. Alles. Dat is wel veel, hè? Al wat gij mij gegeven hebt. Een paar hoofdstukken eerder in Johannes zegt de Heer Jezus dat ook nog tegen zijn discipelen. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. En dat was eindelijk dat het hier begint door te dringen. Vers 8. Want de woorden die gij mij gegeven hebt. De woorden die gij mij gegeven hebt. Jezus sprak niet op zijn eigen gezag en autoriteit. Hij sprak de woorden van zijn Vader. Dit hoofdstuk, ik weet niet hoe het u vergaat, dit knalt van de soevereiniteit en van de almacht van God en dit druist volledig in tegen ons menselijk denken, gevoel en waarom. Wij zijn trots, wij zijn arrogant en wij willen niet buigen in ons hart voor het soevereine Heer. Wij zijn de koning van ons eigen leven. Maar dit gebed walst als een bulldozer alles plat. Dat zegt de Heer, want de woorden die gij mij gegeven hebt, zelfs de Heer Jezus kwam niet om zijn eigen woorden te spreken, maar al wat de Vader hem gaf. De Vader bepaalde het werk van de Zoon. En de Zoon geeft ze door. Aan wie? Want de woorden die gij mij gegeven hebt, zegt de Heer Jezus, heb ik aan hen of hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend. En wie zijn dat? Hun, zij, de wereld. Zij die door de Vader en de Zoon gegeven zijn. Zij. Die tot geloof gekomen zijn. Tot de erkentenis van de waarheid. Die voor de grondlegging van de wereld als geschenk van de Vader aan de Zoon gegeven waren. De Zoon die zegt, daar wil ik voor sterven, daar wil ik voor pleiten. Daar ben ik een hoge priester voor. En de Heer geeft zo'n schitterend voorbeeld. Voor zijn kruisdood neemt hij als het ware ze allemaal in hun armen en zegt, deze Vader die u aan mij gegeven hebt, die heb ik uw woorden verkondigd. En ze hebben ze aangenomen. Bewaard. En in waarheid erkent. Oh, het is één ding om te zeggen van, ik geloof dat dat waar is en dat zou best waar kunnen zijn. Dat is een intellectueel beredenatie. Er kan zelfs nog een emotionele erkenning in zijn van, ja, dit zou zelfs goed voor mij zijn. Maar hier zijn wilsbesluiten in, dit is zo en ik zal ernaar leven. Ze hebben het aangenomen, erkend. En zijn ernaar gaan leven. Daarom is geloof ook de sleutel. Geloof in de Heer Jezus is de sleutel tot het eeuwige leven. Om tot de Vader te komen. Maar dan vers 9. Begrijpt u nu de climax waar het heen gaat? Ik bid voor hen. Nou, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. Maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. En ik ben in wie verheerlijk? In hen. En niemand anders. Door onze zonde had de Vader ons allemaal naar de hel kunnen laten gaan. Dan zou hij rechtvaardig geweest zijn. Dan zou hij terecht geweest zijn. Dan zou hij juist geweest zijn. Maar uit de pure goedheid van zijn wezen besloot hij om een geschenk aan zijn Zoon te geven. En de Zoon zegt, dat is waar ik voor bid. Voor hen. Niet voor de wereld. Dat is een exclusief priesterschap. Dit is een buitengewoon intiem moment waarin wij binnen de drie eenheid mee mogen luisteren. En onze oren gespit zijn waar de Vader of de Zoon naar de Vader zegt. Vader, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. Ik bid voor degene die u mij gegeven heeft. De uitverkorene, de bruid, de gemeente van Jezus Christus wereldwijd. Dit zijn geen moeilijke woorden. Hè? Helder opgeschreven is het niet. Je hoeft hier geen grote studieboven te zijn of een superintellect te hebben. Je hoeft niet eens een studie theologie gedaan te hebben. Je leest gewoon de tekst. Dat is alles wat ik vandaag doe. Als we denken dat dit alleen voor die 11 is, ga maar even naar vers 20. Kun je meelezen. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dan gaat het verder. De 11 zitten aan de tafel. En die 11 hebben brieven geschreven. Paulus die zegt van, ik ben eigenlijk een onwettig apostel. Want ik heb Christus gekruisigd. Ik heb hem vervolgd. Ik heb de gemeente van Christus aan de kant gechopt. En de Heer heeft mij nadien nog weer erbij gevoegd. Hoe moet je de Bijbel maar te lezen? Die door het woord, de woorden van de apostelen tot geloof. Daar bidt de Heer Jezus voor. Het is een specifiek gebed. Het is een speciaal gebed. Het is niet een gebed voor de wereld. Dit is het waar de Heer Jezus dus voor het kruis staat. De climax die eraan komt van zijn dood. En waarvan ik dus zeg, hij stierf niet voor de wereld. Hij stierf voor het geschenk van de Vader. De Heer Jezus bidt daarvoor. De Heer Jezus is volgens mij zo helder. Ik zou bijna zeggen, Vader, open onze ogen daarvoor. Want de Heer Jezus die laat hier geen enkele ruimte voor een andere interpretatie nadat de Heer zegt, Vader, ik bid voor deze groep die u mij gegeven heeft. Zo'n unieke groep. Voor een ieder die door hen tot geloof komt, door de woorden die zij gesproken hebben, opgeschreven in uw woord, dat zij tot geloof mogen komen. Dit is zo exclusief, dit is zo speciaal, dit is zo specifiek, dat ik eigenlijk ook even een kanttekening wil maken hier. Ik ben begonnen. Even pauze, we gaan even een parkeerplaats in. Ik ben begonnen met te spreken over de specifieke en exclusieve liefde van God. En waarom? Ik spreek niet over Gods algemene liefde. De komende tijd spreek ik als het ware over de wolkenkrabbers van Gods liefde. En we zullen de hoge torenen gaan zien van Gods specifieke, unieke liefde. Die hij voor heeft voor een unieke groep mensen. Dat betekent niet dat God niet van alle mensen houdt. We gaan aan het eind, hoop ik, ook nog een stuk eraan vast te koppelen van Gods algemene liefde voor alle mensen. Alle mensen op aarde krijgen zon, regen soms, soms te veel. De algemene genade, Gods algemene liefde. Wij zijn in onze evangelische wereld verzadigd met de algemene liefde van God. Je hoeft maar de kerk voorbij te rijden met een groot spandoek, God houdt van ons. Maar dat is waar. Daarvoor ben ik nog niet in de hemel. Daarvoor zijn de zonden nog niet weg. Het was die specifieke liefde. Voor een groep uitverkorenen. Waar ik mij op wil richten. En dat zijn de wolkenkrabbers van Gods liefde. Een specifieke liefde. Niet een algemene liefde. Een glorieuze liefde. Niet een universele liefde. Een verheerlijkte liefde in de Zoon. Als offer. Voor de zonde van de uitverkoren. En niet de glorie van de Heer voor iedereen. Dus ik hoop dat u dat ziet. Er staan ook andere gebeden van de Heer Jezus in de Bijbel. Toen hij aan het kruis hing. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Ik wil daar later bij stilstaan. Ik ken theologen die beginnen met de algemene liefde van God en bouwen het op naar de exclusieve. Ik begin met de exclusieve. Dat uw fundament een beetje gaat rammelen. Dat uw theologie gebouwd wordt, want u bent net zoals ik in het verleden genoeg volgepropt met God houdt van alle mensen, God is de Vader van iedereen. Ik zal u vertellen, in dit gebed zegt de Heer Jezus iets anders. En daar richt ik mij even op. De wolkenkrabbers. Niet op de gewone straten, op de gewone huisjes om ons heen. Die wolkenkrabbers, de torens van Gods liefde, waar de rijkwijde tot in de hemel gaat. Ik hoop dat u mee bent. Ik bid voor hen, zegt de Heer Jezus. Een uitverkoren groep, een wolkenkrabber van zijn liefde. Een specifiek object. Niet voor de wereld bid ik u. Dit is Jezus Christus exclusief. Voor een specifieke groep. Hier zien we, en dat bedoelde ik ook met de term, een exclusief priesterschap van de Heer Jezus. Die zijn uitverkoren bij de Vader bepleit. niet voor de wereld, Heer, ik spreek speciaals voor die. Daarom noemen we dit ook het hoge priesterlijk gebed. Als je dat weghaalt, heb je geen hoge priesterlijk gebed meer, heb je een algemeen gebed. Dan kun je inderdaad stellen van, wel, dit is gewoon een gebed. Nee, dit is een specifiek gebed. Ze zijn zo helder en duidelijk. Verder naar vers 10. En al het mijne is het uwe is het mijne. En ik ben in wie verheerlijkt? In hen. De uitverkorenen. Waar Christus voor aan het kruis stierf binnen een paar uur, daar wordt Christus in verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar wie? Hen in uw naam. Welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Kan het nog helder? Het kan nog helder. Vers 19. Ik sluit er een paar versen over. Kan het nog helder? Het kan altijd helderder. En waarom? Dan gaat de Heer het gewoon hetzelfde nog een keer zeggen, maar dan op een andere manier. En ik heilig mijzelf voor hen. Omdat zij geheiligd mogen zijn in waarheid. De Heer gaat hier de hele tijd over die exclusieve groep spreken. En zo gaat hij in de termen continu verder. Zij, hen, zij, die u mij gegeven heeft. Wat zegt de Heer hier zo? Ik heilig mijzelf voor hen. De Heer Jezus kwam om aan het kruis te sterven. Ik kan het eerlijk zeggen, voor alle gelovigen. Dan zeg ik niks mis. Voor alle gelovigen. Die de Heer Jezus werkelijk als Heer en Verlosser aannemen, is de Christus aan het kruis gegaan. Maar het is dezelfde groep dan dat ik zeg, dat zijn de uitverkorenen. Dat is dezelfde als ik zeg, dat is het geschenk van de Vader aan de Zoon. Daar is de Heer voor apart gezet, daar heiligt hij zich voor. Daarvoor is hij exclusief aan het kruis gestorven. Daarvoor legt hij zijn leven af. Duidelijk dat als de Heer zegt daar, en ik heilig mijzelf voor hen, het heilige dat is apart gezet voor. Voor hen ben ik apart gezet. Dit is het kruis in alle glorie die voor hen staat. Opdat zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Oh, hier zien we die speciale genade van de Heer zo duidelijk naar voren komen. Wat vloeit eruit voor? Een van de onderdelen van de verlossing is dat wij apart gezet worden en geheiligd worden voor God. Vers 20. Dat hebben we al gelezen. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. In de tunnel van de tijd heeft God duidelijk afgebakend aan iedereen die ik uitverkoren heb, die hoort daarbij. En iedereen die werkelijk tot geloof komt. Vers 24. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt. Ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn. Mijn heerlijkheid aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Hoe weten we dat God de Vader de Zoon heeft lief gehad? Doordat de Vader een liefdesgeschenk aan de Zoon gaf. Misschien dat ik dit toe kan voegen. Gewoon ook voor uw denken. De Vader. Die de hele mensheid in zonde gevallen voor zich zat. Heeft volmaakte kennis. Alles is bekend bij God. Er is niet een opeenvolging van tijd. Dat Hij een selecte groep uitkiest. En zegt van, dit is voor de Zoon. Hier, die krijgen speciale genade. Dat God in verdriet zijn genade niet verleent aan de anderen. In droevenis liet God zijn genade niet, de verlossende genade, de specifieke liefde, niet voor iedereen gelden. Begrijpen we dat? Het was niet God dat God het niks deed met God, maar het bepaalt, de mensheid stond niet centraal. Gods eer en glorie stond centraal. En als God zijn grote onmetelijke wijsheid besluit om een gedeelte van de mensheid aan de Zoon te geven. En eigenlijk ook zegt hij, in droevenis word ik de anderen achterlaten. Dan kunnen we ook zien dat de verlossing niet centraal staat in Gods plan. Maar dat het om zijn heerlijkheid gaat. En zijn eer. Wat zegt de Zoon hier? Al wat gij mij gegeven hebt. O Vader, wat bidt hij hier in vers 24? Ik wil dat waar ik ben, zij bij me zijn. Mogen ze bij me zijn, omdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Dit is toekomst. heden, verleden en heden aan elkaar. Die u aan mij gegeven heeft voor de grondlegging van de wereld. En in Efeze hebben we gelezen die in Christus geplaatst zijn. Mogen die aan het eind, Vader, mijn heerlijkheid aanschouwen. Mogen die mijn heerlijkheid aanschouwen. En wie? Wat die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dat is 25. Rechtvaardige Vader. Dit knalt van het kruis, hè? Als er al de rechtvaardigheid van God gezegevierd heeft, dan is het aan het kruis. Zonde wordt niet door de vingers gezien. Zonde verdampt niet. Het is niet een tijdelijke levenslang van 25 jaar. Er was een offer gebracht. Op basis van het feit dat God zegt, ik zie geen zonde door de vingers. Daar zal iemand voor boeten. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet. Zegt de Heer Jezus, maar ik ken u. En deze weten, deze weten. Dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken. En ik zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad. In hen zij. En ik in hen. Mensen, hoe je het ook wendt of keert. Ik kan niet anders zien dan dit hele hoge priesterlijke gebed. Een exclusief gebed is van de Heer Jezus. Vlak voor zijn kruisdood. Waar hij mij naar het kruis gaat. En eigenlijk tegen de Vader zegt. Vader, waar ik voor aan het kruis ga. Daar pleit ik nu al voor. Het komt overeen waar Jezus voor pleit en waar hij voor stierf. Er is geen verdeeldheid in het offer van Christus. Wel als verlosser stierf hij voor de wereld en als hoge priester pleit hij voor zijn uitverkoren. Nee. Ga nu eens mee naar Romeinen hoofdstuk 8. De Heer Jezus als hoge priester doet voorbeden voor u en mij. Romeinen hoofdstuk 8 vers 29. 34. Dat is een hele boterham, hè? Ik weet het. Maar het is noodzakelijk, zo af en toe. En we kennen dat, vers 29 van Romeinen hoofdstuk 8. En ik lees het door, ik maak een paar notities, aanmerkingen. Want die hij tevoren gekend heeft. En dit is waar dus God voor de grondlegging van de wereld een speciale liefde had voor een bepaalde groep, gekend, straalt van een intieme liefdesrelatie. Heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid van het beeld van zijn zoon? Die groep die zal worden zoals de Heer Jezus als mens, volmaakt mens, geen God, maar volmaakt mens. Opdat de zoon, hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. De Heer Jezus is opgestaan en is aangenomen bij de Vader. En dat bewijst dat de rest van allen die in Jezus Christus geloven ook aangenomen zijn door de Vader. Vers 30. Die hij tevoren bestemd heeft. En bestemd is plaatsbepaling. Eeuwigheid verleden. De Vader heeft plaatsbepaling gedaan voor een groep. Die heeft hij geroepen. Wat staat er dan? En die geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Heeft hij gedeclareerd en zegt van, je bent vrij van al jouw schuld en zonde, want daar heb ik je zoon, heb ik de zoon voor gestraft. En die gerechtvaardigd heeft, heeft hij verheerlijkt. Dit is eeuwigheid verleden, eeuwigheid toekomst aan elkaar gekoppeld, onlosmakelijk, een ketting die nooit kan breken. Ik hoop dat u dat gelooft. Maar dan gaan we verder. Wat zullen we van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is een leuk vers, hè? We gebruiken die allemaal wel eens, hè? We hebben hem allemaal wel eens gebruikt. Wel, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wel, dit is de context van rechtvaardiging. Ja, oftewel, God is rechter. En hij is tegen ons. Want wij staan allemaal schuldig. Maar in ieder die in Jezus Christus gelooft, wat zegt de Heer Jezus? Ik ben de advocaat. In Johannes hoofdstuk 2:2. En alles wat hem toekomt aan straf, kunt u op mij plaatsen. En de Vader heeft de persoon vrijgesproken, gerechtvaardigd. Dat staat hier. Vers 31. Wat zullen we van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal er tegen zijn? Als God voor ons is, de rechter, dan is het klaar. Dan is er niemand meer tegen ons. Er is geen hogere instantie. Er is geen hoger gezag dan God zelf. Vers 32. Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Misschien nog even terug. Naar vers 31. Als God voor ons is. Wie zijn die ons? Terug in de context. Zij die verheerlijkt zijn. Zij die gerechtvaardigd zijn. Zij die geroepen zijn. Zij die bestemd zijn. Is niet duidelijk? De genadegave van God, de Vader en de Zoon. En dan zeg ik, dit is het geschenk, de uitverkorene. Kan er niet omheen. Zien dat terugkomen in vers 32. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen, voor elke uitverkoren is Christus aan het kruis gestorven? Voor alle gelovigen van alle tijden? En dat zegt hij dan, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Als God zijn zoon, zijn meest waardevolle, geeft, zal hij dan niet alles geven? Dit is het argument van de grotere naar de kleinere. Ja? Van de greater to the lesser. Als hij zijn zoon geeft, dan is de rest helemaal peanuts. Daar kan er ook nog wat bij. Vers 33. Wie zal de uitverkoren God beschuldigen? Niemand. Want God is het die rechtvaardigt. Er is geen aanklacht meer. Satan probeert het nog. Ja, als hij mijn leven beziet, dan zegt hij wel. En dan is daar een advocaat die voor mij pleit. Die zegt. Oké. Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? Want God is het die rechtvaardigt. Punt. Het is verzegeld, eens en voor altijd. En dan vers 34, luister en huiver. De hele context gaat het over uitverkiezing, de groep, de elite groep, de exclusieve groep. Maar dan, vers 34, wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. En wat veel meer is, de opgewekte, die de rechterhand Gods is, die ook voor de wereld pleit. Nee, die voor ons pleit, staat er. En in de hele context zijn dat de uitverkorenen, zij die voor de grondlegging van de wereld bestemd waren, die God ook werkelijk bepaald heeft, waar God ook gezegd heeft, die ga ik verkiezen, daar gaat de Zoon van de kruis en de Heer Jezus. In deze context zegt zo dat dit zijn degenen waar Jezus voor pleit. Dat is niet mooi, Jezus bad voor de uitverkorenen voor de kruisiging. En Paulus zegt, wel, dat is al lang voorbij. Is al geweest, de verheerlijking is al geweest, hij is in de hemel, hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dat is juist de groep waar hij voor pleit. Het exclusieve priesterschap van de Heer Jezus. Dat is het waar hij voor kwam. Dit is het object waar Jezus Christus als hoge priester voor pleit. Luister, dit is alles wat ik wil zeggen vandaag, in één zin. En ik heb nog veel meer te zeggen. Waar het Lam Gods als plaatsvervanger zijn leven voor gaf, is waar hij als hoge priester voor pleit. En als u niet met me eens bent, bent u, denk ik, tegen de Bijbel. Heeft u een probleem met Gods woord. Dat is wat ik aan probeer te tonen. Dat dit zo uniek is. Het is ondenkbaar. Denk u eens in. Het is ondenkbaar. Dat de Zoon zijn leven aflegt, sterft, begraven wordt, opstaat en bij de Vader pleit voor mensen die verloren kunnen gaan. Wat voor hoge priester hebben we dan? Die pleit voor mensen die af kunnen vallen. Dat de rechtvaardiging van de Vader en het hoge priesterschap van de Zoon ongedaan gemaakt kunnen worden. Voor wie pleit de Zoon? Voor de uitverkorenen. En geen één zal daarvan afvallen. Het was een perfecte plaatsvervanger voor ieder die gelooft. Maar het is ook een exclusief priesterschap waar de Heer voor pleit. Ga eens mee naar Hebreeën hoofdstuk 2. Gaat dat nog gelukken? Ik denk het wel. Bent u nog mee? Het is een hele boterham, denk ik, Johan en Stephanie vandaag. Het is oké. Als het voor jullie een boterham is, weet dat het voor de rest ook een boterham is. Hè? En ik denk een goed gevulde boterham. We zullen straks in de auto thuis zitten. Zo van, wow. Hoe weet ik dat? Het is heel ervaring omdat ik dat zelf heb. En als ik het heb, hebt u het ook. Tenzij u meer weet. Of niet omvergeblazen wordt van dit soort dingen. Dat kan ook. Hè? Zo, Mij ploegt het mijn geloofsleven overhoop. En dit geeft fundament. Hebreeën 2:17. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Dit spreekt over de Heer Jezus. Omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou worden bij God. Om wat? Om de zonde van de wereld te verzoenen. Nee! Het volk! Dat is een beperkte groep. Uit de massa. Hoe weten we dat? Wel, kijk eens naar vers 16. Mensen zeggen altijd van de Heer is gestorven voor iedereen. Nee! Iemand die in de Bijbelschool bij mij zat, die heeft het al gehoord. Vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet. Christus is niet aan het kruis gegaan. Voor engelen? Er is geen verlossing en verzoening mogelijk voor engelen. Daar is hij geen hoge priester voor. Nee. Hij moest gelijk worden een mens. Hoge priester worden. In een menselijk lichaam. Sterven. Als de priesters altijd offers brachten en lammeren slachten en weet ik al niet. Allemaal één groot bloedbad aanlegden om verzoening, om als het ware bedekking te maken van zonde. En dat zie je in alle geloven van de wereld nog. We hebben net een bloedbad gehad. Schapen. En wij lopen te kijken van, tja. Christus heeft het eens en voor altijd gedaan. Voor wie? Nou, niet voor de hele groep, kijk, maar dat is dan hoofdstuk 3 vers 1. Context. En ze zeggen wel, het is voor het volk. Ah, dat is voor iedereen. Nee, dat is niet voor iedereen. Daarom heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Want dat is een exclusieve groep. Nee. Heilige broeders, zij die apart gezet zijn voor een daadkrachtige roeping, eenheid in de Godheid, eenheid in de exclusiviteit van Jezus' offer, hoofdstuk 5 van Hebreeën. Hebreeën, bulk ervan. Ik zou alleen een studie in Hebreeën kunnen doen. Maar dat is een moeilijk boek, en dat laat ik aan Frans over. Want Frans heeft beloofd dat hij na Psalm 119 naar Hebreeën gaat. Daarom gaat hij ook zo langzaam. Nee hoor, dat is niet waar. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 8. Hoewel hij zoon was, Jezus, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgene hij heeft geleden. En toen hij aan het einde had bereikt, is hij voor allen. Voor allen? Voor allen die hem gehoorzamen. Die het woord bewaren, die het woord aannamen. Zien we daar weer die beperkte groep? Een oorzaak van eeuwig heil geworden. Daardoor, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor eeuwig. Hij bracht een zoenoffer voor een beperkte groep. En dat is de groep waar hij voor pleit, hoofdstuk 6, vers 19. Haar hebben wij als een anker van de ziel dat veilig en vast is en dat rijkt tot binnen het voorhangsel. Waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek. Hoge priester geworden in eeuwigheid. In het Oude Testament was daar het heilige der heiligen, waar het ark stond. De ark van het verbond. Met die twee gerubs erboven, waar één keer per jaar de hoge priester mocht binnengaan, moest binnengaan, en belletjes aan zijn kleed had en een touw aan zijn voet. Dat als hij ook maar iets misdeed, en God die zei, je bent te ver gegaan, dat ze hem terug konden trekken. Ja? En als ze nog belletjes hoorden, dat hij inderdaad, hij leeft nog. Hij kwam in het heilige der heiligen. Hij kwam voor God zelf, voor Gods. In het Engels is dat mercy seat, ja? Verzoendeksel, waar hij bloed van bokken moest sprengen. Hij had eerst voor zichzelf verzoening bewerkt en hij komt daar. Nou, ik weet niet of dat bakje met bloed nog zo rustig in de hand stond van een hoge priester. Is het wel? Je hoopt dat er nog wat in zat als je bij de ark van het verbond stond. Wat staat hier dat de Heer Jezus een anker heeft? Die veilig is en vast is, dat rijkt tot binnen het voorhangsel. Het heilige der heiligen. Waar Jezus ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek. Jezus is het heilige der heiligen binnengelopen. Met zijn offer. Genoegzaam. Daar leg ik het anker neer, baaf. Zoals je een schip vastlegt met een anker, zo lig ik vast. De verlossing voor. Aan een beperkte groep. Want hij is de voorloper. Ja? Het is veilig en vast. Ik kan er nog meer over zeggen. Maar. Hoofdstuk 7, vers 23-25. Dan stop ik. Dat is de laatste tekst. Ja, is dat goed? Deel. Hoofdstuk 7, vers 23-25. De hoge priester trouwens pleit ook voor de zijnen. Hè? Pleit niet voor de hele wereld. Hebreeën hoofdstuk 7, 23 tot 25. En zij zijn in grotere getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven. En ik weet, ik land elke keer in het context. Het punt is hier dat Jezus als het ware als betere hoge priester wordt gezien. En waarom? Wel, ze hadden, hadden elke keer andere hoge priesters nodig, want die stierven. Raakten buiten gebruik, door hun ouderdom. Ja? Was de expiring date was over. Nieuwe. Daardoor werden ze verhinderd, vers 24. Doch hij heeft juist daardoor, doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Horen we dat goed? Christus heeft een priesterschap verworven dat op geen ander kan overgaan. Daarom zeggen we ook vaak van, de Heer heeft ambten, hij is koning, hij is priester, hij is profeet. Zijn priesterschap gaat nooit over op een ander. Vers 25. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Wel, voor wie pleit de Heer? Voor allen die door hem tot God gaan. En dit is wat de Heer Jezus zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is een universele uitnodiging. En het is heel eenvoudig. U neemt het aan en u gaat de hemel binnen en u zegt, ik heb daar niks verdiend. Ik behoor tot een exclusieve groep. En u gooit het aan de kant en dan kunnen heel eenvoudig zeggen, door uw ongeloof gaat u naar de hel. Niet omdat u niet bij de exclusieve groep hoort, maar omdat u persoonlijk een bewuste keus tegen God gemaakt heeft. De Heer zegt, ik ben een priesterschap ingegaan om volkomen te behouden. Wat een rust. Als hij voor ons pleit, is het niet? We weten, hij kan ons volledig behouden. In uw leven, mijn leven was de afgelopen week niet alles zoals de Heer van ons vroeg. Maar hij pleit voor ons. Hij pleit exclusief voor de uitverkorenen. De Heer Jezus brengt voorbeden bij de Vader voor zijn bruid. Voor ons, voor een ieder die door de Heer Jezus tot de Vader komt. Hij is gestorven voor de bruid. En hij zal voor zijn bruid pleiten. Wel, het lijkt mij duidelijk en helder dat Christus niet voor iedereen op gelijke wijze gestorven is. Want Christus pleit niet voor iedereen op gelijke wijze bij de Vader. Christus stierf voor een ieder die de Heer Jezus als Heer en Verlosser aanneemt. Dat kan ik u zeggen. Hij pleit alleen voor de uitverkoren, maar die groep is exact hetzelfde. Hij pleit niet voor de wereld als hoge priester. Want het hoge priesterschap was een unieke pleidooi. Een uniek voorbeden. Waar de Heer Jezus van zegt, Vader, daar ben ik voor gestorven. Niet voor de wereld, maar voor hen. En niemand kan ze uit mijn hand roven. Wat een... Geeft u dat niet rust? Denkt van, ik heb iemand die voor mij pleit. Het is de hemelse Heer. Hij is een hele persoonlijke verlosser. En hij is een persoonlijke hoge priester. Hij pleit voor u. Hij is een plaatsvervangend hoge priester. Niemand van ons kan dat. Niemand kan zijn eigen zaak bij de Vader bepleiten. Niemand kan tot de Vader komen en zeggen van, Vader, ik wil pleiten voor mijn eigen ziel. U zal uitgewezen worden. U zal afgewezen worden. Want u bent, zoals de oud-testamentische priesters, besmet door zonde. Hoe kunt u dan pleiten voor rechtvaardigheid? Wat is de basis als een schuldige voor een schuldige pleit? Criminelen die criminelen proberen wit te wassen. Dat is malpractice. Dat is dwaas. Dat is onzin. Er kan maar één zijn die voor iemand pleit en dat is een rechtvaardige. En er is maar één rechtvaardig mens op de hele wereld. Dat is de hoge priester. Jezus Christus. Dat is de middelaar die een specifieke groep bij de Vader bepleit. En zegt van, Vader, de wereld ziet het niet. Maar dit is de groep waar ik voor pleit. En alles zal vergaan en iedereen zal voor uw troon verschijnen. Maar deze zijn gevrijwaard. Om wat ik heb gedaan, niet omdat zij goed zijn. Het zijn een stel jojo's bij elkaar. Maar omdat u dit aan mij gegeven hebt. hou ik ze vast en pleit ik voor hen. Als u de Heer Jezus nog niet kent, als uw persoonlijke Heer en Verlosser, als u hem nog niet kent als uw hoge priester, wacht niet. De dood kan snel ingrijpen. En grijpt om zich heen in razend tempo. En die garantie hebben we allemaal. Ik heb het afgelopen week weer gezien. Ik kwam gisteravond wat later thuis omdat mijn vader onverwachts in het ziekenhuis lag. En dat ik inderdaad het verhaal hoorde dat ik ook van mijn moeder zei van de dood stond op de loer om hem te grijpen. Ja, het komt altijd onverwachts. Maar het is ook zo, als ik vandaag een exclusieve groep heb benaderd, dan is de uitnodiging van de Heer reëel. Komt allen tot mij, die belast en vermoeid zijn, die inderdaad het juk van de zonde vernemen en voelen en zeggen, Heer, uw standaard is zo hoog en heilig, dat haal ik nooit. Ik kom met een rugzak vol zonde en ellende en een geweten wat knaagt. Wees mij genadig. Neem mij aan, o Vader. Dat is het punt wat de Heer verwacht. Dat u inkeer betoont van uw leven achter u en in geloof u uitstrekt naar de Heer. Zodat u, zoals Frans ook las, alle zegeningen die daarachter wegkomen ook zullen krijgen. En als u die heeft, dan hoop ik vandaag dat ik ze wat opgepoetst heb. En dat u inderdaad denkt, het houdt me niet eens op, want ik heb een hoge priester die specifiek voor mij pleit. Door het kruis. Vader, dank u voor deze tijd. Dank u dat uw genade zo groot is. Dank u ook voor de gemeente die zo bereidwillig is om te luisteren. Heer, naar dergelijke diepgaande theologische zaken. Ik denk dat het nodig is, Heer. En ik wil dan ook bidden dat de mensen het kunnen volgen. Dat uw kinderen hierdoor gesterkt worden. En bemoedigd in hun wandel met u. Dat wij niet zien naar onszelf, maar naar de grote hoge priester die voor ons pleit bij de Vader, wetende dat wij door geloof berouw en inkeer van onze eigen zonde ook werkelijk kinderen van u mogen zijn. En dan zien we ook, Heer, dat wij voor de grondlegging van de wereld al opgeschreven waren in het boek van het Lam, in het boek des levens. En dat is waar de Zoon voor pleit. Dat is waar de Zoon voor stierf. Het is een exclusief offer. Het is een exclusief priesterschap. Maar Heer, mogen wij ons niet exclusief gaan gedragen. Mogen wij blijven zeggen en blijven leven dat het een geschenk is waar wij niets, maar dan ook niets aan verdienen. En dat het is voor de heerlijkheid van uw naam, niet omdat wij beter zijn. Maar dat wij de uitnodiging de wereld inzenden. Dat er geen andere naam onder de wereld gegeven is, aan de mensen gegeven is, dan de naam van Christus, om behouden te worden. Heer, trek uw kinderen uit deze wereld, breng ze bijeen, dat u verheerlijkt wordt. In Jezus' naam. Amen.